Welkom weer. U bent weer terug bij het Marathon-interview. Schrijfster Judith Hertzberg is onze gast vanavond in gesprek met Chris Keijne. We begonnen om 8 uur en we gaan nog door tot 11 uur, dus nog een uur. Voor wie later inschakelde en het vorige uur miste, ik vertel u in vogelvlucht wat daar besproken werd. Het potje jam uit een gedicht, dat komt uit vroeger. Het vroeger van voor de oorlog. Kinderherinneringen heeft ze aan de jaren 30. De schillenboer, waar konijnen waren. De mensen die de straat in kwamen, de orgeldraaier. De mensen die de echte mensen waren, wat zij dus niet waren. Dat zij het echte leven leefden. Zo griezelig ook. De auto's waarvan ze bang was dat ze achter haar aan de straat de trap opkwamen, het huis in. In de kamer van de ouders was het donker en niet zo gezellig. De moeder werkte in de bijenkorf, die was er niet vaak. De vader was aan het werk. Maar er was een heel lief dienstmeisje. En in de keuken bij haar was het wel gezellig. Toen werd het oorlog. Kinderen waar ze mee speelden op straat waren weg. Huizen stonden te koop. En we plakten met raar plakband de ramen af. En we pakten, want mijn ouders wilden vluchten. En uiteindelijk kwam mijn vader niet, want hij durfde niet aan boord van een boot waar geen radarverbinding was. Dat soort herinneringen komen. Opeens realiseert ze zich dat haar paniekgevoelens nog altijd, als ze moet pakken om op reis te gaan, van die dagen moet komen. Over wat er daarna volgde praat ze niet graag. Hoe de ouders verdwenen tot na de oorlog, hoe de drie kinderen Hertzberg met hulp van het dienstmeisje Jo wisten te ontkomen en in de onderduik kwamen. Het wonen in al die verschillende onderduikgezinnen heeft haar erg geholpen bij het toneelschrijven later. Het was een waardevol blik in eigenlijk al die verschillende milieus. Ze kon observeren hoe de mensen met elkaar omgingen. De hereniging na de oorlog, toen haar ouders terugkwamen uit Bergen-Belsen en haar broer en zus van andere onderduikgezinnen, dat was wederzijds ondeelbaar. Geen gesprekken, nooit meer een goede relatie met haar moeder gekregen. Het dagboek dat haar vader schreef, Twee Stromen Land over Bergen-Belsen, heeft ze nooit uitgelezen. Dat is nog altijd onverdraaglijk. Te kwaad over hoe ze behandeld werden. Terwijl haar vader, Abel Hertzberg, juist een symbool werd van verdraagzaamheid. Maar daar had zij nou weer niks aan. Want je kan niet namens iemand anders vergeven. Ze schreef de theatertrilogie Leedvermaak, Rijgdraad en Simon over de enorme discrepantie die de overlevers overkwam na de oorlog. Succesvol in werk, maar een ramp in relationele zaken. En zo schreef ze het harde verhaal Hart in de vergroting, waardoor het ook humoristisch was en ook bevrijdend, over de hoofdpersoon Lea, die 3 keer is getrouwd en alle familiebanden daaromheen. Het is toch een baanbrekend stuk voor de Joodse gemeenschap in Nederland geworden, is de vraag. Maar zoiets als de Joodse gemeenschap, daar heeft ze geen contact mee. We waren gebleven bij het stuk Kras, dat ze ook schreef. Ook over hun familie. En we hebben nog een uur te gaan. Gaat uw gang, Chris Keijne en Judith Hertzberg. En als u, luisteraar, ons nog iets te vragen of te zeggen heeft, doe dat dan via de mail marathoninterview@vpro.nl of via de Twitter.
Ja, en over Kras gaan we het zo meteen zeker nog even hebben. Maar ik wil nog even bij de trilogie blijven. Ja. Leedvermaak, Rijgdraad, Simon, steeds 10 jaar later. Ja. U hebt dit gedicht geschreven, trilogie. Zou u dat willen lezen?
Oh ja. Deel 1. Plaats, tijd, handeling, compact, klassiek, te vatten. Deel 2 loopt uit de hand. Personen worden personages en raken uit elkaar. Tijd uit te voegen, rages vervangen, onstuitbaar, eigen onstuimigheid. 3 zou weer ingetogen moeten zijn vanwege symmetrie, maar 3 laat zich niet temmen. 3 waaiert venijniger en pijnlijker en verder uit zoals echt in het echt. Is dit het eind of is het pauze? Applaus, gefluit. Applaus. Grapje.
Ja, is het pauze?
Ik weet het niet, dat is... Nee, maar ik wil nog even iets vertellen over dat Kras. Want
ja, maar daar gaan we zo over hebben. Ik wil even hierover.
Goed,
Want wat u beschrijft in het gedicht is inderdaad hoe de stukken zich ontwikkelen. Maar ja. het is ook, denk ik, hoe de verschillende generaties Joden na de oorlog met de dingen om zijn gegaan. In het tweede stuk is het veel explicieter nog.
Nee, dat is een hele diepzinnige interpretatie.
Is dat zo?
Ja, ik ben niet zo diepzinnig, denk ik. En het is leuk dat iemand anders het erin legt. Maar ik bedoel, gewoon een toneelstuk wordt zo opgebouwd. Ja. En je kunt het ook in 5 delen indelen. Dat is eigenlijk ook makkelijker. Dan vind ik altijd deel 4 het moeilijkste. Maar zo, weet je, hoe zit zo'n stuk in elkaar? En dan ook dat rare dat een publiek vaak niet weet, is het pauze of is het uit? En dan krijg je even zo'n weifelend applaus. En dan gaat het toch met applaus gaat dan door. Ja. Ja, dat is gewoon wat ik zie als ik naar een toneelstuk ga.
Ja. Maar wat ik zie als ik de 3 films met name... Ja. Hè, Frans Wijs heeft ze alle 3 verfilmd. Als ik de 3 films zie, zie ik inderdaad wel een steeds opener gesprek... tussen de overlevenden en hun nakomelingen. Komt dat dan voort uit uw ervaringen met die generaties? Of zijn het echt gewoon toneelfiguren geworden die u verder gaat ontwikkelen?
Ja, nou, ik vind dat die mensen zijn heel erg ontwikkeld. Dat gaat vanzelf. Je kunt er niet van die mensen verwachten dat ze hetzelfde blijven, toch?
Nee.
Maar
het is niet iets wat u om u heen zag of zo?
Nou, nee, het is meer dat wat wilde ik vertellen in het laatste stuk Simon...
Het gaat over de derde generatie, zou je kunnen zeggen, ja.
En daar had ik iets wat ik echt probeerde... Ik heb vaak iets wat ik probeer uit te vinden door erover te schrijven. Dus niet dat ik iets weet en dat ik het ga beschrijven... maar dat ik het probeer uit te vinden door daar iets over te schrijven.
Hm.
En dit was iets wat voortkwam uit iets wat me heel erg frappeerde... en wat ik al dan nog niet begrepen heb. Dat was iemand die ik helemaal niet zo heel erg goed kende. Die kwam bij het ziekbed van mijn vader. En mijn vader was in coma. En toen hadden de mensen het over euthanasie. En toen zei die vrouw... Iemand die dit allemaal heeft doorgemaakt... die moet een natuurlijke dood sterven. En ik was het daarmee eens op een heel eenvoudig niveau... van direct, intuïtief. Ja. Ik kan helemaal niet zeggen hoe. En toen dacht ik... Daar moet het derde stuk over gaan. Want ik vond dat er toen in die tijd veel te theoretisch... en te makkelijk over euthanasie werd gepraat. En dat is dus niet gelukt. Tenminste, het is wel in het stuk een beetje... maar dat is er nooit helemaal goed uitgekomen als thema. Dat te maken had met de oorlog. En dat het toch een ander gevoel was. Door die oorlog is euthanasie iets anders geworden, denk ik. Dan voor mensen die helemaal zo'n achtergrond van oorlog niet hebben. Maar hoe precies, dat dacht ik juist. Dat kan ik in een stuk kan ik dat proberen te beschrijven. Maar ik kan het niet theoretisch beschrijven. Dus dat was mijn opdracht aan mijzelf. En ik wilde dat met die Simon doen. In de film is het helemaal mislukt. En in het toneel hangt het heel erg af van wie het regisseert.
Simon was de vader.
Dat was de vader. Ja, die ook de leeftijd heeft. En die wordt heel erg stuk. Ja, en die ligt op sterven. En dan is dit jongetje wat nog uit hem voort is gekomen... dat veel jonger is dan normaal het verschil tussen de vader en de zoon. Die is dan eigenlijk... Die besluit dat die vader vast niet langer wil leven. En die helpt door al die slangetjes eruit te halen... Ja. die hem artificieel in het leven houden. En dan gaat hij niet dood, hij blijft leven. En dat was voor mij ook heel erg belangrijk.
Wordt een kopje koffie gebracht, ja. Maar dat was heel erg belangrijk.
Voor mij om dat uit te zoeken hoe dat nou zit met die euthanasie in verband met de oorlog. Of dat inderdaad anders is. En of dat dat die jongen dat dan doet. Dat die vader zogenaamd bevrijden uit iets van die slangetjes.
Mm.
Dat is ook wel weer een teken van dat hij niet zo door de oorlog is getekend als kind. Hij is veel onbevangener. En hij doet dus wat gewone, normale, moderne mensen denken... dat is iemand die lijdt en die moeten we dus redden... en die moeten we dus dood laten gaan. En hij gaat dan niet dood. Dat vind ik leuk. En ik denk, zo makkelijk is het nou ook weer niet... en zo eenvoudig is het niet. En ik wou daar eigenlijk liever graag een discussie over hebben, maar die is eigenlijk
niet
gekomen.
Hmm.
En in de film is het helemaal weggewerkt. En daar heb ik heel erg problemen mee, want dat vind ik niet interessant daardoor.
Hmm.
En op het toneel heb ik het denk ik zelf niet duidelijk genoeg geschreven.
Maar wat hebt u er zelf? Want u zegt, ik wilde dat onderzoeken door het te schrijven.
Ja.
Leidt dat dan ook bij uzelf tot een inzicht of een conclusie? Of?
Nou nee, niet echt op een conclusie. Want ik weet nog steeds niet hoe je dat precies moet uitleggen. Dat gevoel dat ik toen had. Ik heb in dat stuk een loodgieter gemaakt, geschreven. Die zat ook al in het tweede stuk. En dat is eigenlijk de wijze man van het geheel. Want die heeft gewoon een heel eenvoudige, die zegt dit ook. Die zegt, iemand die dat allemaal heeft meegemaakt, die moet een natuurlijke dood sterven.
Ja.
Ze zegt precies deze zin in het stuk. Ik wist niet aan wie ik die zin moest geven. Maar die loodgieter, dat is een van de helden voor mij. Die gewoon zegt waar het op staat. En die zelf ook heel veel. Ja, dat is weer een heel ander verhaal. Daar hebben we nog 3 uur voor nodig.
U wilt het over Kras hebben.
Nou nee, alleen maar wou ik zeggen dat ik het vond aan de ene kant met die trilogie dat een soort belang kreeg, zoals u dat noemt,
ja.
Doordat de oorlog erin gebruikt wordt.
Ja.
En toen dacht ik wil eigenlijk iets schrijven waar niet het belang van door de buitenwereld wordt toegekend. Dus iets wat niet historisch of van de krant of dat waar mensen niet toch al bepaalde kant-en-klare gevoelens bij hebben. Zoals je dat wel hebt bij de oorlog.
En dat werd Kras?
En dat werd Kras.
Want dat is ook een stuk over een familie?
Ja.
Ik vond er zit een raadselachtige kant aan. Want
ja,
er is een moeder.
Er is een dief.
Waar voortdurend bij ingebroken wordt. Ja.
En daar zijn ook interpretaties van. Een hele diepzinnige interpretaties dat die dief eigenlijk de dood is en zo. Dat heb ik helemaal niet bedoeld. Ik dacht alleen maar, ik wil duidelijk maken. Ik wil duidelijk maken wat een inbraak allemaal teweeg kan brengen aan emoties.
Aha.
Bij de hele familie. En zonder dat je. Zonder dat je dan weer leunt op dingen die toch al zo vreselijk worden gevonden door iedereen. Zoals in de oorlog, of zoals je de oorlog erbij haalt.
En waarom een inbraak? Omdat dat.
Nou, ik vond het leuk om een inbraak te doen waar niks gestolen werd, maar gewoon chaos ontstond.
Mm-hmm.
En ik wou gewoon een familie die helemaal in rep en roer raakt doordat er elke nacht wordt ingebroken en alles in totale wanorde wordt achtergelaten. En niet dat er iets weg is, want dat is helemaal niet. Dat zou het wel erg, zogenaamd erg gemaakt hebben. Maar er gaan geen waardevolle dingen verloren. Dus het was mijn opdracht aan mezelf om de repercussies van zo'n geval als dit, waarvan je dus niet weet of het een echte dief is of dat die vrouw dat zelf aanricht.
Want dat is ook iets wat gesuggereerd wordt, dat ze het misschien zelf doet.
Dat zegt eentje van die mensen. Maar
om
dat,
de kinderen om zich heen te hebben.
Ja, maar dat is maar mijn idee, is dat niet zo. Maar het is gewoon een beetje half een fantasie en half werkelijkheid.
Ja. Is het, maar dat stuk is u dierbaar?
Nou ja, dat vind ik dus eigenlijk als een prestatie knapper dan een stuk waar de oorlog in meespeelt. Omdat die oorlog, die brengt toch al zoveel emoties teweeg. Dat heb je de emoties er gratis bij wijze van spreken.
Dat vindt u eigenlijk te makkelijk?
Ja. Nou nee, niet te makkelijk. Maar ik gaf mezelf de opdracht om nou eens iets heel anders te proberen. Of het ook kan zonder oorlog. Of zonder. Ja.
Het zijn wel weer mensen die allemaal keiharde dingen tegen elkaar zeggen.
Ja, maar.
De een gaat er ook met de vrouw van de ander vandoor uiteindelijk, geloof ik.
Nou, dat zijn allemaal.
U begint er een beetje bij te glimmen.
Ja, ik vind het leuk. Ja, sorry.
Wat vindt u daar leuk aan?
Nou, ik vind het leuk om. Ik vind het een leuk stuk gewoon. Ja.
Ik vind maar hij begon te glimmen toen ik zei, de een gaat er met de vrouw van de ander.
Ja, nou ja, er is dus een scène in die ik inderdaad een beetje uit de werkelijkheid komt met die.
Oh.
Met die vrouw die opeens uitgekleed naar binnen komt rennen. Ja. Maar dat had ook weer iets omdat ik dacht, ik wil wel eens een keer naakt in een stuk hebben wat niet met seks te maken heeft zozeer, maar gewoon.
Met verwarring.
Verwarring en idiotie.
Ja. Het voert helaas te ver om het er uitgebreid over te hebben. Want we hebben nog maar 1 uur. En ik wil het ook nog met u over Israël hebben.
Ja.
Ik wil vragen of u dit gedicht wilt voorlezen. Dit.
Oh ja. In het Goethe-instituut in Tel Aviv. Alles is er afgenomen. Dat hoef ik niet op te noemen. Lijsten genoeg. Alles vanaf het begin. Nu komen ze hier, witharig, gegroefd. Een gestenseld blaadje halen waar het laatste nieuws in staat over hun eerste liefde, Duitsland, berichten. Boterhammen mee in plastic zakjes schuifelen ze over de vaste vloer met oude, blote voeten in sandalen.
Ja. Het heet In het Goethe-instituut in Tel Aviv.
Ja.
Is dat in een gedicht verwoord het bestaansrecht van Israël?
Oh, ja, zie je, dan wordt het weer belangrijk gemaakt. Ja. Even kijken.
Dat doen mensen met uw gedichten.
Ja. Nou, misschien wel. Ja, maar ze komen toch om over hun eerste liefde in de Duitslandberichten te lezen.
Ja.
Het gaat nooit over die liefde voor het eerste land waar ze uitkomen.
Nee, dat is dan de tragiek van een deel van Israël.
Ja, van zeker van die mensen. En die oude blote voeten in sandalen, dat is daar zo. Ja, ik heb daar helemaal nooit over nagedacht of dat een mooi gedicht is of niet. Ik schrijf sommige dingen op en dan... En dan, ja, mij ontroert het als ik zo'n soort mensen zie. En dan zie dat ze dat zo'n stenseltje komen halen. En dan...
En ik lees het en ik denk niet eens dat hebt u willen zeggen. Maar ik denk wel, dat is het bestaansrecht van Israël. Maar is dat, herkent u die gedachte? Begrijpt u wat ik daarmee bedoel of niet?
Ja. Ik geloof dat er wel wat in zit, ja. Maar die mensen ontroeren me ook heel erg. Die mensen die hun leven lang daar op het land hebben gewerkt of zo. En toch nog helemaal Duits zijn in hun belangstelling.
Ja.
Ja.
Uw vader was voor de oorlog voorzitter van de Zionistenbond. Uw broer en uw zus zijn in 1948, meen ik al, naar Israël geëmigreerd.
Ja.
U bent zelf nooit geëmigreerd. Waarom eigenlijk niet?
Omdat ik verliefd werd op een man in Nederland. Dat was het enige.
As simple as that.
Ja.
Ja. En ook later nooit meer...
Later heel vaak toch nog weer overwogen. En dan toch weer, vooral ook door de taal en zo... dat je nooit meer de echte taal, nooit meer echt helemaal thuis wordt in de taal. En dat vind ik echt moeilijk om te leven in een vreemde taal. Ik ken wel genoeg Hebreeuws om me verstaanbaar te maken. En ik versta het meeste ook wel. Maar echt goed kan ik het nooit leren.
Nee. En dat is de belangrijkste reden dat u niet daar bent gaan wonen, de taal?
Nou, ik denk dat als ik dat wel had gekund... dat ik me dan heel anders had kunnen inleven in alles. Dan was ik veel meer een deel van het geheel geworden daar. En dat kon ik helemaal niet worden, want ik bleef toch een buitenstaander.
En wat had dat voor verschil gemaakt?
Dat je niet kan functioneren in op je eigen gebied waar je het voor moet schrijven.
Ja, dat bedoelt u met taal. Ja. Ja. Ik ken alleen uw berichten uit Israël vanaf eind jaren 70. Toen bent u voor Vrij Nederland gaan schrijven vanuit Israël. U ging er heel veel heen. U had er ook al een tijd gewoond.
Ja.
Uw zoon woonde er inmiddels.
Ja. Die woont intussen nu niet meer daar. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
Ja. En uw broer en uw zuster. En dat verslag begint... op het moment dat uw neef, de zoon van uw zuster...
Van mijn zuster, sneuvelt.
Sneuvelt in...
Litani.
Ja, in Libanon was het.
Ja.
Ja. Eigenlijk begint u te schrijven op een soort omslagpunt voor Israël, heb ik het idee. Niet zozeer vanwege het sneuvelen van uw neef, wat me... Ja. Gewoon verschrikkelijk lijkt.
Ja.
maar waarvan ik niet zo goed weet wat je er verder...
Nou, ik ging daar naartoe omdat hij gesneuveld was. Ja.
Daardoor ging begin ik.
En toen zei Joop Fantijn, schreef er dan over. Daarom was ik daar.
Ja.
Dus daarom begon ik er ook daarmee te schrijven. Ja.
Ja.
Maar ik heb dat ook nooit meer teruggelezen. Dus ik zou er niet zo nu zoveel over kunnen vertellen. Is dat het verhaal waarin we ook het Wilhelmus aan het zingen zijn?
Ja, in de auto.
Ja, dat vind ik dan toch weer net zoiets als dit van die Duitslandberichten. Dat je toch het Wilhelmus gaat zo zingen terwijl je daar bent en al die dingen in Israël meemaakt. Dat je toch ook weer...
En op dat moment herinnert u zich ook hoe ontzettend veel u ontleende aan... U kende alle coupletten van Wilhelmus als kind in de Onderdijk uit uw hoofd.
Ja.
En dat was heel belangrijk voor u.
Ja, zeker. Ja.
Dat komt dan op zo'n moment bij je boven.
Dat komt dan bij je boven, ja.
Als ik vraag naar het bestaansrecht van... Kunt u verwoorden wat het bestaansrecht van Israël is?
Nou, ik vind het zo vanzelfsprekend dat ik het bijna ga zeggen... wat is het bestaansrecht van Nederland? Wat is het bestaansrecht van Nederland? Ja, het is er.
Ja.
Dat is het bestaansrecht.
Maar Israël is er niet altijd geweest, als staat?
Nee, maar er is wel altijd een Joods verlangen naar Israël, naar Palestina, naar die... Het is een hele oude band. Het is niet een band die is begonnen in het eind van de 19e, 18e eeuw.
Hmm.
Maar het is een band die door de eeuwen heen bestaan heeft.
Ja.
En er hebben ook altijd Joden gewoond.
Ja.
En er is ook een literatuur die nooit is die nooit een pauze heeft gekend. Wel kortere pauzes, maar het is een groot lange culturele band met dat land.
Ja.
Ik vind dat een beetje een beledigende vraag. Van wat is bestaansrecht? Want er is geen enkel ander land waarover zoiets gevraagd wordt.
Nee, maar het komt...
En dat maakt zo, dat doet, dat is nou een hele pijnlijke vraag eigenlijk. Vind ik. Wat is het bestaansrecht? Alsof er nog een soort...
Omdat het aangevochten wordt.
Ja, en dat is juist ook zo merkwaardig en zo vreed.
Het wordt aangevochten door mensen die daar... woonden en die het er niet mee eens zijn.
Ja, je kunt het er niet mee eens zijn. Ik ben het ook met een heleboel dingen hier niet eens. Ik ben het ook niet eens met dat Nederland de grootste krant is, de Telegraaf. Ben ik het ook niet mee eens.
Hmm.
Maar daarmee is het bestaansrecht van Nederland niet op het spel.
Nee, en toch durf
ik... Nee, ik ben gewoon dan... Ik ben een beetje, geloof ik... allergisch voor die vraag.
Ja, dat begrijp ik. En dat begrijp ik ook heel goed. En toch durfde ik hem te stellen, omdat u eigenlijk zelf in niet andere termen over Israël schrijft dan als een dilemma.
Ja, kritisch ben ik.
Maar wat is dan het dilemma?
Het dilemma is dat je het oneens kan zijn met de regering zoals die zich nu gedraagt en waarvan je kunt denken, die zijn helemaal op de verkeerde manier negatief bezig.
Mm-hmm.
Die maken dat er nooit vrede kan komen. Wat ik bijvoorbeeld heel stom en idioot vond, was dat toen ze Gaza hebben teruggegeven aan de Arabieren, want dat was dus eerst bezet, en die hebben ze toen teruggegeven. En nu beroepen ze zich met het bezet houden van ander gebied, beroepen ze zich op dat er... dat er vanuit Gaza steeds op Israël geschoten wordt. En ik denk al, ze hadden dat op een hele andere manier kunnen doen. Maar dat is misschien heel naïef. Maar ik denk, ze hebben toen alles kapot gemaakt wat ze daar hadden opgebouwd.
Mm-hmm.
Dus die mensen die kregen een soort kapotte... Er zaten heel veel groentekassen en bloemenkassen gebouwd daar... in die tijd dat ze het bezet hielden. En die gaan ze dan vernielen... als ze het land verlaten. En in plaats van dat ze dat vernielen, hadden ze natuurlijk kunnen zeggen, jongens, we gaan hier nu weg, maar hier hebben jullie die mooie kassen. Waarom moeten die dan kapot gemaakt worden?
Mm-hmm.
Dat zijn van die dingen waarvan ik denk, gemiste kans.
Ja.
En zo zie ik dat dus dag in dag uit, gemiste kansen.
Ja.
En ik denk zelfs, maar ik weet zeker dat dat heel naïef is en onrealistisch. Ik denk dat zelfs dat de mensen die in de gevangenis zitten in Israël, de Arabieren die dus zich tegen Israël weren en die dan gevangen worden genomen, dat je die zou kunnen heropvoeden. Dat je die zou kunnen laten zien wat het aardige is van Israël. Want er is zo ontzettend veel heel goeds in Israël.
Hmm.
Dat is natuurlijk onzin. Dat kan niet. Maar je, zo'n soort hoop had ik dat je die mensen zou kunnen overtuigen dat er ook nog zoiets is als een democratie. Of dat er nog iets van waarde is in, voor menselijk leven en zo. En ik put dat uit het idee wat ik al heel lang geleden van Günter Grass heb gehoord dat, of gelezen. Dat hij in de Amerikaanse krijgsgevangenschap te zijn opeens begreep wat het was om in een democratie te leven en niet in een dictatuur.
Mm-hmm.
Doordat hoe die Amerikanen met elkaar omgingen. Dat, ik weet niet meer hoe, of ik het heb gelezen of gehoord. Maar dat er bijvoorbeeld een soldaat gewoon op straat op buiten kon lopen en zijn armen om een hogere heen kon doen.
Mm-hmm.
Alsof het gelijkwaardige mensen. Dat was voor hem een zo'n openbaring.
Mm-hmm.
En daardoor is hij van gedachten veranderd en totaal. Ik heb het ook nog eens later nog weer van andere mensen dat soort verhalen gehoord over de invloed van de Amerikanen op de Duitsers die uit die hele 13 jaar nazi-periode als kind eruit waren gekomen en die dan nu zo'n beetje in het begin van hun volwassenheid waren. Hm. Helemaal niets wisten dat bestond.
En u zou willen
en zo dat... zou ik denken, dat had je kunnen doen met die Arabieren. Ja. Dat was een keer een meisje dat een terroristische daad wilde plegen. En toen per ongeluk zelf is half in de lucht gevlogen en de benen verloor. Die zat op een ezeltje en de benen raakten eraf. En die is toen in een Israëlische ziekenhuis opgevangen.
Mm-hmm.
En zo'n meisje zonder benen heeft weinig kans om nog een gewoon leven te leiden in een Arabisch dorp. Maar zij was dus volkomen perplex dat ze door die Israëlische goed werd behandeld in dat ziekenhuis.
Mm-hmm.
En ik weet niet hoe dat verhaal is afgelopen en of ze nou in Israël is gebleven of wat er is gebeurd met dat meisje. Dat zou ik wel graag willen weten. Maar zoiets. Je denkt, de Joden, dat zijn duivels. En dan word je opgevangen en word je verzorgd. En ik denk, als je dat de hele tijd door zou hebben gedaan met die mensen die je gevangen zit en in die gevangenissen dan een soort humane behandeling zou hebben ingesteld.
Hmm.
Dan had alles heel anders kunnen aflopen. Ja, ik weet niet. Ik weet wel dat heel veel mensen dat volkomen onzin vinden. Maar ik denk, het is het proberen waard.
Ja,
het zou het proberen waard geweest zijn. Het is nu te laat. Er is nu zoveel vijandschap ontstaan. En in Israël is ook de populatie veel vijandiger geworden tegenover Arabieren. Dat was het helemaal niet in het begin.
Nee. Daar wil ik zo meteen over de ontwikkeling die u eigenlijk in uw verslaggeving ook weergeeft van de afgelopen 20, 30 jaar, daar wil ik zo meteen even over doorpraten.
Maar ik ben ook opgehouden ermee erover te schrijven, omdat ik het te hopeloos vond worden.
Ja.
Ja, ik vertel u even dat u luistert naar Radio 1 en dat u luistert naar het marathoninterview met schrijfster en dichteres Judith Hertzberg in gesprek met Chris Keijnen. We begonnen om 8:00 en we hebben nog een half uur te gaan. Dus alle prangende vragen gaan nog langskomen. Gaat uw gang weer.
Ja, want ik wil u vragen om het volgende gedicht te lezen. Dat is bezet gebied.
Ja, dat dacht ik wel.
Ja, ik ben een beetje voorspelbaar.
Nee, maar goed, ik dacht daar net al dat komt. En toen kwam dat andere over dat Goethe-instituut.
Hmm.
Dit heb ik ook al heel lang geleden geschreven. Wanneer is dit uitgekomen?
Zoals is niet zo heel
1990,
lang
denk ik.
Ja, 1990.
Nou, dat is toch een leuk 22 jaar geleden. 20,
ja, ik vind het al inmiddels al niet lang meer.
Maar. Bezet gebied. Hier, waar alleen al uit beleefdheid licht gebouwd zou moeten worden, waar alles opvouw en opklapbaar zou moeten zijn, als zeiden de gebouwen, we zijn hier maar zo lang, het leven is onzeker. Zie ons niet aan dat wij beton zijn. Dat is nu eenmaal het goedkoopste. Staan ze geheid als stoelt beton in eeuwigheid. Zelfs bergen werden verzet. Waar eens, onvredig weliswaar, toch kudden graasden. Waar stenen bleven liggen waar ze lagen. Waar in de zomer droogte zorgde voor een schone dood. wat niet als aas werd opgepikt, verpulverde, verwaaide. Daar staan nu zeer solide villa's tussen knalgroene gazons. Een uitheems waterhout in fijne hoge stralen de illusie staande, en uit grote kranen die van onbedaarlijke fabrieken. Ik heb het niet over politiek, ik heb het over gebaren. Ja. Nou, het is eigenlijk wat ik daarnet ook al zei.
Ja.
Over die gebaren van dat kapotmaken van die kassen.
Ja.
Dat zijn ook gebaren, die kun je wel of niet... Stom. Stom en inhumaan, vind ik het.
En stom ook, die bezetting dus.
Ja, heel erg.
Sinds 1967. Ja. Toen u begon daarover te schrijven,
ja.
en dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Toen is er de Libanonoorlog geweest en de Intifada. In begin jaren 90 was er even de hoopvolle periode van de Oslo-akkoorden. Toen de moord op Rabin. U zei inderdaad in de film van die Saskia van Schaik over u gemaakt heeft ook, dat u er niet meer over wil schrijven.
Ja.
Omdat u te somber bent.
Nou ja, er is zo weinig. Ik vind het niet leuk om negatieve dingen te schrijven over Israël. Want er wordt al genoeg gedaan. En die hele vredesbeweging waar ik me ook heel actief voor heb ingezet.
U hebt vrede nu in Nederland
gesticht.
Ja.
Ja, dat is de eerste echte enige. Hele echte...
Belangrijke wat u gedaan hebt.
Ja, nou nee, ik heb nog een paar hele belangrijke dingen. Ik heb de kerk van de waar ik bij woon, heb ik gered, min of meer.
Hmm.
Tegen de sloop.
Hmm.
Maar goed. Dit hou ik nou mijn kopje koffie net onder de microfoon. Dat is zo handig.
Klinkt heel gezellig thuis.
Maar wat had ik nou gezegd?
Ik vroeg, nou ja, ik zei
ja, waarom
dat u zo
ik
somber
niet
was.
Nou ja, ik vind Israël een fantastisch leuk land. En ik bedoel, alleen al de schrijvers die eruit voortkomen, dat je denkt, hoe kan dat zo'n klein land met zo weinig mensen zulke geweldig goede schrijvers voortbrengen? En het brengt heel veel hele positieve dingen voort. En het is ook een heel prettig land in zekere zin. En het is
in zekere zin?
Onverwend land. Ja, het is heel prettig als je even niet denkt aan dat bezet houden van die gebieden en aan de gevangenissen waar mensen in zitten en zo.
Daar verbaast u zich op een gegeven moment ook over dat je dat uit je gedachten kan zetten.
Ja.
Daar schrikt u ook van eigenlijk.
Ja, maar je bent natuurlijk altijd bezig met dingen te verdringen. Anders zou je nooit überhaupt een stap kunnen verzetten, denk ik.
Hmm.
Dankzij het verdringen.
Hmm.
Van allerlei vreselijke dingen. Maar.
U wilt niet te negatief over Israël schrijven, maar.
Nee, want ik vind dat het al genoeg wordt aangevallen door allerlei verkeerde mensen. En ik zou het heel graag willen. Ik zou heel graag willen kunnen vertellen hoe leuk het is en hoe bijzonder die mensen zijn.
Dat hebt u 30 jaar gedaan. U schreef juist ook over hele kleine dingen. Dat kan toch nog steeds, of niet?
Ja, misschien wel. Maar dan wordt het een beetje gek. Want dan wordt het zo. Zo braaf. Nee, ik zou liever gewoon een beetje realistisch willen schrijven over hoe het is voor mensen. Om bijvoorbeeld geen twee kinderen. Nu is het niet zo dat er iedere dag bommen of bussen om in de lucht vliegen. Maar er was een tijd dat mensen hun kinderen niet allemaal tegelijk naar school lieten gaan, omdat ze in een bus konden opgeblazen worden. En dan hadden ze nog één kind over of zo. Maar nee, ik heb er nog wel over geschreven. Het is alleen geen bundel meer geworden. Ook omdat Rob van Gennep niet meer er was. En Joop er niet meer was. En ik heb nog een heel aantal artikelen geschreven. Die liggen gewoon klaar.
Hmm.
Over bijvoorbeeld die rotti plaatsen waar altijd veel.
De raketten neerkomen
heb ik daar,
in het zuiden.
Ik weet nu niet eens meer of dat in Vrij Nederland heeft gestaan.
Maar zou kunnen. Ik heb
nee,
het niet gezien,
het ook
maar
niet
het zou
meer.
Best kunnen.
Maar daar heb ik in ieder geval over geschreven.
Maar u schrijft ook ergens.
En ik zou ook wel graag nog eens een keer over Israëlische films willen schrijven. Want die zijn echt fantastisch. Ja. Er zijn zulke goede films.
Maar u schrijft ook ergens. U beschrijft het merkwaardige verschijnsel dat u zich in Nederland altijd aan het verdedigen bent tegen dezelfde woorden die u in Israël van uw vrienden te horen krijgt.
Ja. Nou ja, dat is ook zo dat je veel makkelijker in Israël kritiek op Israël kan hebben dan vanuit Nederland. Want dan, dat vind ik eigenlijk zo makkelijk. Dat is een, wat ze in Israël heel vaak zeggen is, ja, maar het is hier geen Zwitserland. Maar ze hadden ook kunnen zeggen, ja, maar het is hier geen Nederland.
Leeft vrede nu nog in Israël?
Nauwelijks.
Nee?
Niet echt veel, nee. Nou ja, er zijn nog wel een aantal jongeren nu die dat soort dingen weer doen. Maar het heeft jammer genoeg heel weinig invloed. Maar ja, hier zou ik ook van allerlei activiteiten willen steunen, maar die zijn er ook niet. En die dingen om de cultuur een beetje op peil te houden en om het onderwijs op peil te houden en zo. Ik weet ook niet bij wie ik me aan moet sluiten. Dus worden weinig vuisten gemaakt. En dat vind ik heel erg jammer.
Ja.
Maar ja, een mens heeft ook een eindig soort energie. Dus ik kan ook niet zoveel met dingen bemoeien. Maar je hebt ook een soort grootheidswaan als je denkt dat je invloed kunt uitoefenen. Dat is natuurlijk ook onzin.
Wat is er? Is het uit te leggen wat er nou de afgelopen, ik zei net, toen u begon te schrijven, begin jaren 80, was eigenlijk een soort omslagpunt. De Libanonoorlog van de vroege jaren 80, u schrijft daar dan ook over. Dat is eigenlijk de eerste aanvalsoorlog van Israël. Mm-hmm. Andere waren eigenlijk altijd verdedigingsoorlogen. Ja. En u beschrijft dan ook dat dilemma dat je het er heel erg mee oneens bent wat het leger daar doet, maar dat je zoon erin zit. En,
ja.
En hoe moet je dan opstellen? Is het nou uit te leggen wat er nou eigenlijk, wat daar mis is gegaan?
Ik denk de dood van Rabin. Ik denk dat daar op dat moment had het allemaal nog ten goede gekeerd kunnen worden. Dat denken ook andere mensen, dat ben ik niet de enige. Maar dat heeft zo ontzettend veel kapot gemaakt.
95 was dat. Ja. Want wat heeft dat precies kapot gemaakt?
Nou, er was opeens dus een vervlogen hoop. Dat hij was iemand die had misschien nog onvrede kunnen veroorzaken. En die hele beweging van die afschuwelijke man die hem heeft vermoord, die kreeg gewoon aanhang. En dat was daarvoor ondenkbaar dat er zoiets zou kunnen gebeuren. En die mensen krijgen eigenlijk steeds meer, niet precies die mensen, maar het hele idee dat je alleen maar met kracht tegen de Arabieren te lijf kan gaan en dat het onmogelijk is om met ze te overleggen. Dat is ook een self-fulfilling prophecy, als je dat mag zeggen. Omdat het ook zichzelf, hoe meer je zo denkt, hoe meer het ook zo wordt, denk ik.
En misschien ook.
Maar dat was met Rabin ging het echt. Want Rabin was zelf ook niet zo'n zachtaardige, vredelievende man.
Nee.
Dus die kon ook vrede maken.
Een generaal.
Ja, en daarom geloofden mensen ook in zijn soort van vredesinitiatieven.
Havike moeten vrede maken. Ja.
Ja.
Ja. Maar het heeft natuurlijk, dat maakt u ook vaak duidelijk. En dat gaat bezet gebied denk ik ook over. Het heeft ook heel erg te maken met die bezetting zelf. U werpt ergens de vraag op, als je gedwongen wordt om iemand te slaan, ga je hem dan vanzelf ook niet haten?
Ja.
Er zijn nu inmiddels al twee generaties militairen die in die bezette gebieden gediend hebben.
Ja.
Ja. Amos Os schrijft daar ook veel over.
Ja.
Hoe schadelijk dat is voor Israël zelf. Hebt u dat gemerkt ook, daar in het land?
Ja, heel erg merk je dat. Dus een vergroving. Nou, bijvoorbeeld in het verkeer merk je dus een soort agressie in het verkeer. En ik verkeer niet in kringen waar dat normaal is. Dus ik zie dus alleen nog maar mensen zoals ik hier ook met bepaalde mensen omga, niet met andere mensen. Maar nou, je merkt het doordat er bijvoorbeeld een heel goed televisieprogramma is wat een beetje kritisch is. En dat wordt steeds bedreigd of opgeheven te worden. Mm. Dat soort dingen.
Ja. Er komen verkiezingen aan binnenkort.
Ja,
hebt u er enig vertrouwen in?
Ja, nou, nee, ja, dat wordt wel eerlijk gedaan. Maar die, ja, die verkiezingen, ja, die gaan dus Netanyahu aan de macht laten blijven. Hm. Ja, daar geloven. Ja, het is ook zo moeilijk omdat je... Ik dus steeds maar zeg dat de Telegraaf in Nederland ook de grootste krant is. Hm. En dat ik niemand ken zelf persoonlijk die daar een abonnement op heeft. Dus het is heel erg moeilijk om te zeggen hoe is Nederland nou eigenlijk. Dat weet ik dan niet. En Wilders is natuurlijk ook zo'n fenomeen waar je van kunt denken. Wie stemt er nou over op die man? Maar dat toch schijnt nu weer enorm te groeien, zijn aanhang.
Ja.
En nou ja, er zijn ook dingen waarvan ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Maar dat is ook weer heel erg weinig. Het is toch.
Want wat zijn dat voor dingen? Bijvoorbeeld?
Nou, ik denk dat hij wel gelijk heeft in sommige dingen die hij over. Dat hij een beetje achterdochtig is over de bedoelingen van sommige moslim-extremisten. Dat die onderschat worden.
Hmm.
Dat die hier onderschat worden. Ik denk dat Nederland toch een beetje verwend en niet helemaal in. Niet helemaal alert genoeg is op wat er allemaal kan gebeuren. Maar ja, dat zouden andere mensen ook moeten kunnen aan de kaart. Hoe heet het?
Aankaarten.
Aankaarten.
Ja. U schreef dat zelfs. Ik heb het in een van uw stukken uit de jaren 80 gelezen. Daar schrijft u ook. Mensen in Nederland kunnen zich niet voorstellen dat er verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren.
Ja, nee.
Dus dat is dan, dan de Israëli in u die...
Ja. Ja, dat is waarschijnlijk de Israëli in mij of gewoon de Judith in mij.
De Judith in mij.
Ja. Ik kan me altijd heel veel verschrikkelijke dingen voorstellen.
Is dat zo? Ja.
Ja.
Ook gewoon dagelijks?
Ja, eigenlijk kan ik me dat... Ik kan me eigenlijk geloof ik alles voorstellen. Maar dat moet ik een beetje inperken.
Maar op een manier dat... Want net zei u natuurlijk, je moet voortdurend dingen verdringen... anders kan je helemaal geen stap zetten. Maar in een mate waarvan u denkt dat u dat meer hebt dan andere mensen? Dat u zich verschrikkelijke dingen kan voorstellen?
Dat weet ik niet, want ik weet dat niet zo genoeg van andere mensen... Ik ken genoeg mensen die zeggen dat ze zich ook enorme zorgen maken. En ik ken heel veel mensen bijvoorbeeld die slaapmiddelen nemen. En dan denk ik, dat is toch ook een vorm van... Ik neem geen slaapmiddelen.
Wat is dat dan?
Ja. Ja. Ik kan niet in andere mensen hun angsthuishouding kijken. En in hun fantasie over wat er allemaal kan gebeuren.
Maar er is wel, dat zou wel mooi zijn als u dat kunt voorlezen. Weet u waar...
Maar wat ik ook nog wil zeggen, dat ik het niet... Ik luister dus ook naar de Israëlische radio. Want ik heb een buurman die heeft dat voor mij in orde gemaakt.
Ja.
Dat ik dat kan horen. En er wordt dus veel minder gesomberd.
Dan?
Dan hier.
Dan hier. Hm.
Helemaal niet eigenlijk.
Hm.
En dat vind ik wel ontzettend prettig als ik daar ben ook. Het is ook gewoon helemaal geen mode om te somberen daar. Je kunt het je misschien niet permitteren. Maar het is veel veerkrachtiger, lijkt me.
Komt u er nog heel veel?
Ja.
Hebt u dat huis in Jeruzalem nog?
Nou ja.
In de film, van Saskia van Schuijs was u bang voor de huisbaas?
Ja, ik heb een proces gewonnen tegen de huisbaas, ja.
Want het is een lief huisje in Jeruzalem.
Ja, een heel
toch?
Raar klein huisje tussen allemaal hoge gebouwen. Dat zie je niet eens in die film. Hoe krankzinnig klein huisje tussen al die rare grote hoogbouw. Maar nee, ik heb dat nog steeds, ja.
Die verschrikkelijke dingen...
Het is een soort huur. Mm. Huur, ja.
Het gedicht Rooster. Ik zag dat u daar ook een briefje bij had zitten.
Ja?
Kan dat kloppen?
Ja, dat kan.
Dacht hier ergens te zien, want ik kan het zo gauw, denk ik zelf. Ja, hier. Ik heb het al. Dat is dan misschien wel mooi als u dat voorleest.
Ah, ik heb een ander wat ik ook nog dacht. Wat kan ik ook nog voorlezen? Wacht even. Oh ja. Nou, dat vind ik. Mag ik een ander nemen? Vindt u het goed als ik een ander neem?
Ik vind het goed. Wat is er mis met de rooster?
Nou, dat gaat ook weer over kinderen en kindertijd en zo.
Oh.
En ik dacht, ik vind deze van die heet Grafstenen. En die, ik dacht, dat is, het gaat niet over mezelf, dat gaat over iemand anders. En dat over dat rare dat als je bij een. Speciaal had ik dat in Duitsland, dat je bij een graf van een Joods graf kwam. En daar staat dan op dat ze eeuwig in herinnering worden gehouden, die mensen die daar liggen. En dan staat daar het cursief eeuwig, eeuwig in ere houden. Herinnering eeuwig in steen laten bikken. Het eigen verdwijnen, die gedachte dubbel gevouwen en dichtgelijmd. Dan daveren tanks door de stad, de grafstenen plat. Wie al onder de aarde benijdenswaard. Het eeuwig, eeuwig houdt later de eenling levenslang bezig. Hij slaapt bedroefd in, wordt wakker geramd door zijn razernij. Ja, dat toen ik dat gisteren dus nog eens overlas, toen dacht ik, nou, als je zegt dat ik alleen maar over kleine dingen schrijf, dan is dat toch een kleine correctie daarop. Ja.
Maar we hadden het over dat u zich zulke verschrikkelijke dingen kan voorstellen. Heeft dat gedicht daar dan ook iets mee te maken?
Nou, dit gaat daarover dat, dat dus die graven helemaal niet blijven bestaan. Ja. Van die er zogenaamd eeuwig in herinnering zullen blijven.
Want dat ziet u dan? Dan ziet u daar tanks overheen?
Ja, dan, of nee, dat weet ik dat dat gebeurd is.
Hmm.
En dat denk ik, dat kan ook elk moment opnieuw. Tuurlijk kan dat.
Hmm. Ik zou u nog een ander gedicht willen laten lezen.
Heel graag.
En, want we gaan een beetje tegen het eind van deze
kan helemaal niet zien,
drie uur. Nou, we hebben nog een kleine 10 minuten. Nee, niet helemaal meer. En ik wilde u
vind
graag.
Het leuk dat u ze hebt uitgezocht en niet ik, hoor.
Nou, net greep u even in
ik,
anders.
Ja, toen dacht ik, dan hebben we genoeg over kinderen en dat gedoe.
Ja. Ik wist niet dat het over kinderen ging.
Want ja, juf, het gaat toch over een kind op school? Juf, ik was het eerst.
Oh ja, ik had. Ja, dit begrijpen mensen niet als u het gedicht niet leest.
Nee, nou, moet ik het dan
vertellen? Ja, leest u het rooster daar in dagrest. Er zit een briefje bij.
Oh ja, nou. Okay.
Ik vind het namelijk zo'n mooi gedicht.
Rooster. Angst wordt het vroegste wakker. Wekt dan verstand en plannen van de dag. Die dekken hem nog even toe. Waarom kan kalmte niet eens eerder opstaan of het verheugen? Waarom is angst zo onbeheerst, zo ijverig? Juf, ik was het eerst. Ja hoor, dat heeft de juf gemerkt. Ga nou maar rustig naar je plaats en praat niet voor je beurt. Vanmiddag, bij geschiedenis, mag je alles vertellen wat je weet wat vroeger is gebeurd. Nou, dat speelt toch.
Ja, het speelt in een klas.
Ja.
Maar het gaat ook over hoe je wakker wordt.
Ja.
Is dat hoe u wakker wordt? Ik herken het wel.
Ja?
Ik kan ook wel zo wakker worden, ja.
Nou, ik denk dat iedereen dat heeft, hoor.
Ja. Maar is het ook hoe u wakker wordt?
Soms. Ja.
Ja. Maar voor u gaat het meer dan over kinderen in een klas dan over...
Nee, maar ik bedoel, het gaat ook weer over de oorlog. Het gaat weer terug naar die oorlog.
Oh, dat bedoelt u. Daar had u even geen zin meer
in.
Dan gaan we nu naar een ander heel leuk onderwerp, namelijk oud worden. Zou u dit willen
lezen?
Kijk
eens, er wordt nog een foto van ons gemaakt ook. Alsof we niet genoeg aandacht krijgen.
Kinderspiegel, graag. Een kinderspiegel.
Oh ja. Dat is een kind dat in de spiegel kijkt. Hè?
Mm-hmm.
Het staat tussen aanhalingstekens, het hele gedicht. Dus mm-hmm. Dat is, moet je wel even weten. Als ik oud word, neem ik blonde krullen. Ik neem geen spatteraders, geen onderkin. En als ik rimpels krijg, omdat ik 50 ben, dan neem ik vrolijke. Niet van die lange om mijn mond, alleen wat kraaienpootjes om mijn ogen. Ik ga nooit liegen of bedriegen, waarom zou ik? En nooit gaat iemand liegen tegen mij. Ik neem niet van die vieze, vette, grijze pieken... en ik ga zeker ook niet stinken uit mijn mond. Ik neem een hond, 3 poezen en een geit die binnen mag, dat is gezellig. De keutels kunnen mij niet schelen. De poezen mogen in mijn bed, de hond gaat op het kleedje. Ik neem ook hele leuke planten met veel bloemen. Niet van die saaie sprieten en geen luis of zoiets raars. Ik neem een hele lieve man die tamelijk beroemd is. De hele dag en ook de hele nacht blijven we alsmaar bij elkaar.
Het staat tussen aanhalingstekens. Ja. Dus betekent dat dat u dat kind niet bent?
Nee, dat is opgetekend uit de mond van een ander kind. Aha. Half verzonnen en half zo'n kinderfantasie. En ook aangevuld. En...
Want u hebt er wel wat bij bedacht, denk ik.
Ja, tuurlijk.
Ja. Maar zou het een ideaal van u kunnen zijn om zo oud te worden?
Ik ben al veel ouder. Ik heb al grijze sprieten en grijze viezen en ik stink al uit mijn mond.
Nou,
en...
daar heb ik niets van gemerkt.
Nou ja, ik bedoel, het is toch helemaal... Het is als ik 60 word, terwijl ik ben al lang over. Het is toch al heel erg lang. Al een kwart eeuw bijna... Ja, nee, niet een kwart eeuw. Over de 60 heen, wou ik zeggen.
Ja.
Maar wel heel lang.
Lukt het, dat ouder worden?
Ja, ik vind het wel leuk.
Ja?
Ja. Ik heb er niet zo... Ik vind het alleen naar dat als er weer mensen om me heen doodgaan. Dat ik... Ja, je wordt dan steeds eenzamer. Omdat je gewoon al die vrienden niet meer hebt. Dat vind ik heel jammer, maar ja. Aan de andere kant is het weer boffen dat je nog loopt. En dat je er nog bent.
En wat vindt u er leuk aan?
Alles. Om hier te zitten. Om straks naar huis te gaan. En nog wel met een taxi. Dat vind ik geweldig. En naar bomen te kijken. En naar dingen te kijken. En, ja, stel je voor, je bent er niet. Dan heb je ook geen schoteltje. En geen lepeltje. En al die dingen niet meer. En ik vind het leuk omdat het er is. Ja, ik weet ook niet hoe ik het verder moet uitleggen.
Ik vind dat u het goed uitlegt. U vindt het gewoon leuk om er te zijn.
Ja.
Toch?
Ik vind het leuk dat u er bent. En ik vind het heel leuk om te horen dat u mijn neef ook heeft geïnterviewd. En ik vind het ontzettend geweldig dat u mijn boekjes allemaal heeft gelezen. Ik vind het jammer dat ze uit de bibliotheek komen.
Nee, ze komen lang niet allemaal uit de bibliotheek.
En als ik
dat is niet aardig van u dat
ik...
u dat suggereert.
Maar goed, ik zou ook wel graag een boekje willen geven. Maar zullen we het straks nog even over hebben. Want ik vind het ongelooflijk. Zoveel aandacht en zoveel... dat u er zo in verdiept hebt. Dat vind ik echt heel erg leuk en bijzonder. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Zijn we nu aan het eind? Of?
Nee, we zijn nog niet helemaal aan het eind, hoor. Maar dat klinkt alsof u het eigenlijk... alsof u het eigenlijk ook een beetje overdreven vindt, of niet?
Nou, is het is dat niet altijd uw houding? Ik vind het wel heel erg bijzonder. Het gebeurt me niet elke dag dat mensen zich zo in mijn werk verdiepen. Natuurlijk niet, nee. Dat is ook een beetje raar. Dat zou dus ook... waarom zouden ze dat doen? Er zijn zo ontzettend veel boeken.
Ja, maar u nou, de
ja, nee, maar dan ga ik... Dit is geen fishing voor complimenten.
Nee, die ga ik ook niet geven.
Oh nee, dat is goed.
Maar we zijn begonnen met het opsommen van een deel van alle prijzen die u gehad heeft. Is dat niet een besef ook, wat u zelf hebt, dat u een belangrijke dichter bent?
Nee, absoluut niet. Nee. Helemaal niet. En ik denk ook nooit dat het wel weer nog een keer lukt. En ik probeer het, maar ik weet het niet. Nee, er zijn, de wereld is ook nogal veranderd. Er is een heel andere smaak ontstaan dan toen mijn toneel werd gevierd en zo. Ik denk dat de wereld heel erg aan het veranderen is.
U denkt dat u niet meer in deze wereld past,
jawel,
of minder?
Jawel. Er zijn ook nog wel steeds mensen die het lezen en zo. Maar, ik weet het niet, maar... het is meer praktisch dat bijvoorbeeld zo'n toneelgroep als Baal... dat die niet meer bestaat. En dat, want ik had het leuk gevonden om nog verder te kunnen werken... met dezelfde mensen en je met elkaar te ontwikkelen. Mm-hmm. En dat had ik ook wel met Discordia, met die groep. Maar die krijgen nu bijvoorbeeld geen subsidie meer van het Rijk in ieder geval. En zo merk ik dat er dingen verdwijnen om me heen waar ik me mee verbonden voel.
Ja, dat is heel jammer. Maar gelukkig is er nog heel veel. En ik wil u heel hard bedanken voor dit gesprek, mevrouw Hertzberg.
Hetzelfde.
Tot zover het gesprek met Judith Hertzberg over de schrijfster die haar werk niet belangrijk kan vinden en over de Judith in haar die zich zo makkelijk verschrikkelijke dingen kan voorstellen. Als u het hele interview wilt terugluisteren, u kunt het Marathon-interview podcasten en dat kan via de VPRO-site. Dat gaat naar www.vpro.nl en dan komt u op de homepagina van de VPRO, ga dan naar afspelen. En abonneert u op de podcast. U kunt het ook bestellen op cd. Lekker ouderwets, lekker thuis luisteren. Maak 17,50 over op banknummer 444600... ten name van de VPRO. Public Service onder vermelding van het Marathon-interview met Judith Hertzberg. 29 december.